Hallo beste luisteraars en welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Toptiek podcast. Ik heb weer een mooie aflevering voor je klaarstaan. Met iets wat in deze tijd van het jaar zeer relevant is. Het is namelijk het einde van zomervakantie. Het is hier bij ons in Bergen op Zoom de laatste schoolweekvakantie. Volgens mij loopt die elders in het land nog 1 of 2 weken door. Maar er is me weer iets fascinerends opgevallen. En het is eigenlijk grappig dat het me nu pas opvalt, want als ik eraan terugdenk is het elk jaar hetzelfde liedje. En als ik heel eerlijk ben, was het vroeger in mijn winkel niet heel veel anders. Laat me je nu meenemen naar datgene wat dus elk jaar weer terugkeert. En dat is niet alleen in of na de zomervakantie. Kijk maar eens naar de kalender. Nederland heeft natuurlijk niet alleen maar een zomervakantie. Over een paar weken, ik heb het even uitgerekend hier in Bergen op Zoom, over 8 weken is het al weer herfstvakantie. Daarna hebben we kerstvakantie. Dan ergens rond februari, maart is het voorjaarsvakantie. Wij noemden die vroeger altijd krokusvakantie of natuurlijk hier in het zuiden de carnavalsvakantie. Dan hebben we meivakantie en voor u het weet staat de volgende zomervakantie alweer voor de deur. Nou, dan hebben we nog Pasen, Hemelvaart, Pinksteren tussendoor. We hebben genoeg vrij, zou je dus zeggen. Althans, de kinderen op school hebben genoeg vrij. En daarmee wij soms ook. Wat ik zie en wat ik eerder dus zelf ervaarde, elk jaar opnieuw, bij elk van die vakanties, is het hetzelfde patroon. En het zijn altijd dezelfde vragen. Want gaat de ondernemer nou eigenlijk wel op vakantie? Of gaat hij misschien niet? En als die dan gaat, hoe ziet die vakantie er dan eigenlijk uit? Ik ga je 5 korte verhalen vertellen over 5 ondernemers. 5 verschillende vakanties met 5 hele verschillende uiteinden. Daarna ga ik natuurlijk weer de verdieping in, maar ik ga eerst verhalen vertellen. Want zoals je weet, ik vertel graag verhalen. En verhalen zorgen voor een soort van emotie, herkenning. Kunnen we straks weer alles aan elkaar gaan knopen. Verhaal nummer 1. Een ondernemer gaat echt weg. 2 of 3 weken naar het buitenland. Maar bijna elke dag belt hij met zijn winkel. Soms elke dag, soms om de paar dagen. Hey, hoe is het? Lopen jullie nog ergens tegenaan? Kunnen jullie ergens mee helpen? Moet ik iets voor je regelen? En zijn team beantwoordt zijn vragen. Ja, eigenlijk altijd. Ze stellen inmiddels ook vragen terug. Goh, maar hey, nu ik je toch een telefoon heb, hoe moet ik dit doen? Of hoe moet ik dat doen? En op het moment dat hij terugkomt, dan ligt er op zijn bureau een dikke stapel klantendossiers. Deze klant, die zijn brillenstuk, ja, eigenlijk buiten de garantie. Ja, wat moet ik ermee? Kan je die klant bellen? Ja, deze klant die heeft een vraag. Wil je die even bellen? Want ik weet niet wat ik ermee moet. Of deze klant die heeft al een aantal jaar, haalt hij halfjaarlijks zijn lenzen op. En die heeft ooit een keer korting gekregen, maar die wil die korting nu weer. Wauw, ik weet niet wat ik moet beslissen. Wil je hem even bellen? Hij was 2 weken weg, maar de vraag of dat hij in zijn hoofd echt weg was. Verhaal nummer 2, andere ondernemer. Zij sluit bewust haar winkel elk jaar 2, 3 weken. Dat doet ze al jaren zo. Ze heeft 1 medewerker die met haar meewerkt. En de reden is eigenlijk vrij simpel. Ik kan hem niet alleen laten staan. En misschien is dat wel waar. Maar als ik doorvraag, bijvoorbeeld heb je wel eens overwogen om een ambulant opticien in te huren? Dan kan het zijn dat er natuurlijk ook niet-optiek ondernemers luisteren naar deze podcast. Heel fijn, je bent van harte welkom. Er zijn in de optiek best wel wat ZZP-opticiens. Dat zijn dan mensen die bijvoorbeeld in de winkel hebben gewerkt, maar die ZZP'er zijn geworden. En die kan je dan voor een dag of voor een paar dagen of voor een paar weken verhuren die zichzelf. Aan een winkel, gewoon random ergens in Nederland. Daar rijden ze gewoon naartoe, spreken ze van tevoren met je af. Zodat de ondernemer, weet ik het, op vakantie kan of naar de beurs kan of ja, wat dan ook. Dus deze vraag stelde ik aan haar. Huur je dan wel eens een ambulant opticien in? Voor algemene dingen. En dat, of voor oogmetingen dan natuurlijk, hè, maar ook algemene dingen. En dat je dan je medewerker de verantwoordelijkheid geeft over de dagelijkse leiding van de winkel. Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. En uiteindelijk komt het antwoord bijna altijd op hetzelfde neer. Dat doen we hier nou eenmaal al jaren zo. Dat is überhaupt een veelgehoorde uitspraak, hè? Het is nou eenmaal zo. Of we doen het hier nu eenmaal zo. En dat gebeurt niet alleen in de vakantie, maar het gebeurt natuurlijk ook heel veel bij heel veel andere taken, rollen of werkzaamheden die mensen doen. We doen het hier nu eenmaal zo. Het is een gewoonte die vaak nooit bevraagd is. En maar goed, terug naar de ondernemer. In de tussentijd dat ze dicht is, ja, ze loopt natuurlijk niet alleen maar omzet mis. Er staan ook klanten voor de dichte deur. Een klant met een kapotte bril, ja, meestal wacht hij niet 3 weken. De meeste niet althans. En ik weet het, er zijn ondernemers die luisteren die zeggen, mijn klanten wachten wel 3 weken. En dat is natuurlijk helemaal prima. Het gaat hier even om de majority, de meerderheid van de ondernemingen. De meeste klanten, zeker in deze snelle tijd, hè, deze tijd waarin alles sneller lijkt te moeten gaan, ja, die willen het dus niet wachten. Dus je bent je misschien wel gewoon kwijt. En wat ik nog even tussendoor even duidelijk wil maken, de voorbeelden die ik noem, die zijn dus allemaal echt. En ze maken deze ondernemer natuurlijk niet slechter dan jou of mij. Hè? Dus stel dat je een voorbeeld hoort en denk, oh man, jeetje, wat een dombo. Daar draait het natuurlijk niet om. Hè? Het gaat hier om een heel simpel principe. Ons beste denken heeft ons tot hier gebracht. En dat maakt dat we doen wat we doen op de manier zoals we dat doen. Ik vind het wel even goed om dat nog eens te benoemen. Dus als je een voorbeeld hoort en je denkt, oh man, hoe kan je dat nou zo denken? Zoals ik het eerder heb uitgelegd, niet dat. Luister gewoon naar het voorbeeld. En misschien dat je bij jezelf denkt, oké, ja, als ik heel eerlijk ben, dat doe ik niet, maar dat doe ik dan bijvoorbeeld wel. Ja, dus luister heel goed, plak het op jouw huidige situatie. Hey, en doe je alles perfect? Fantastisch. Ik denk het niet, want anders luister je dit soort podcasts meestal niet. Maar ik vind het altijd goed om even te benoemen. Oké, verhaal nummer 3. Dat is misschien wel de meest herkenbare. Ik heb mezelf hier jarenlang schuldig aan gemaakt. En schuldig doe ik nu tussen aanhalingstekens met mijn vingers. Een ondernemer die zijn team altijd eerst laat kiezen. Dus iedereen mag zijn vakantieweken doorgeven. We hebben de zomer, de herfst, het voorjaar of de carnaval dus. Paasweekend, Pinksterweekend. Het maakt niet uit welke vakantie, welke feestdag of welke collectieve vrij weekend of dat het is, dat ze vrij zijn. Of dat je medewerker vrij wil. De medewerker wordt altijd eerst ingepland. En daarna kiest de ondernemer zelf pas wat er nog overblijft. Als er nog iets overblijft. Want ja, de winkel moet wel door blijven draaien natuurlijk. En het gebeurt bij elke vakantieperiode, elk jaar opnieuw. En het is ook niet zo dat het team dat dan van hem vraagt of zo, maar omdat hij dat zichzelf oplegt. Ja, op een of andere manier hoort het dan of zo. Hè, dat de medewerker dan altijd voorgaat voor hemzelf. Dat was voorbeeld nummer 3. Dan voorbeeld nummer 4. Een ondernemer die het helemaal anders aanpakt. Maanden van tevoren kijkt ze naar de vakantieplanning. Ze vraagt aan alle medewerkers ruim van tevoren, hey, wanneer wil jij weg? Wanneer wil jij weg? Hey, heb jij dan kinderen die naar school gaan? Heb jij kinderen die naar school gaan? Oké, je hebt dan geen kinderen. Goh, heb jij dan wel een man of vrouw die rekening moet houden met de schoolvakantie? In sommige gevallen heeft de partner dan rekening met de bouwvak bijvoorbeeld of zo. En op basis daarvan huurt ze, waar eventueel dan nodig is, hè, misschien is het niet nodig, huurt ze tijdelijke mensen in. Hè, de teams zijn ook getraind om tot op zekere hoogte zelfstandig beslissingen te maken, zodat als ze terugkomt, er geen stapels werk op dat bureau liggen. En ze niet na 2 dagen weer toe is aan een nieuwe vakantie. Er zijn dus 4 verhalen met 4 uiteinden. En als ik je nou de vraag stel, welke van deze 4 ben jij het vaakste, dan zijn de meeste mensen die luisteren, ja, die zitten ergens tussen verhaal 1, tussen verhaal 2 of tussen verhaal 3 in. Of misschien is dat nummer 1 of 2 of 3. Maar de meeste zitten niet in nummer 4. Wat ik net al zei, de meeste mensen die hier luisteren, ja, die hebben het niet helemaal perfect voor elkaar. Dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet, maar ja, dat is natuurlijk de hele reden dat ze naar podcasts als dit luisteren of zelfzorgboeken lezen. En de vraag die ik je vandaag wil meegeven is niet, oké, maar welke ben ik dan? Waarschijnlijk weet je dat wel. Maar de vraag is, waarom doe je dat dan? En belangrijker, wat ga je vanaf nu anders doen, zodat je echt een vrije dag kan nemen? Of fatsoenlijk op vakantie kan, echt vrij kan zijn? Maar ik heb 1 verhaal nog niet verteld. Verhaal nummer 5. Ik heb die expres als laatste bewaard. Ik heb het aan de ondernemer gevraagd of dat ik zijn voorbeeld mocht gebruiken en dat mocht. Ik heb zijn verhaal had ik nog niet eerder gehoord. In ieder geval niet op de manier hoe hij het vertelde. Maar het is kenmerkend voor de vakman die we zijn. die ik in ieder geval wel herken. En waarschijnlijk dan jij aan de andere kant van de speaker, van de podcast speaker dus waarschijnlijk ook. Het is degene die altijd het beste wil voor zijn klanten. Het is degene die altijd het beste wil voor zijn of haar medewerkers. En daarmee misschien zichzelf en misschien ook zijn gezin op de volgende plek zet. En daarom moet ik je het verhaal vertellen. Om dat perspectief te laten zien tussen verhaal nummer 4 van net en het verhaal wat ik nu ga vertellen. Ja, want daar draait het in deze podcast altijd over, dat we perspectief hebben. He, iets gaat ja, eigenlijk goed. He, er zit nog wel wat ruimte voor verbeteringen, maar het zit wel op een 8, 8,5, 9. Ja, of het zit op een 6 of misschien een 5,5. En dat perspectief wil ik laten zien, zodat je een keuze hebt. Dat is waar deze podcast altijd om draaien. Oké, de ondernemer over wie ik het heb, laten we hem Jan noemen, die heeft een succesvolle winkel. Een paar man personeel, omzet gaat eigenlijk hartstikke goed, fijne klanten, mooie winkel. En hij heeft zijn vakantie gepland. Hij gaat lekker 2 weken op vakantie met zijn gezin naar Duitsland. Dus mijn allereerste vraag, na zijn vakantie, hoe was je vakantie? Ja, ik heb een fijne vakantie gehad, maar oh man, ik ben weer ernstig toe aan een nieuwe vakantie. Een beetje vergelijkbaar dus met verhaal nummer 1. En hij vertelde me dat hij met 2 auto's op vakantie was gegaan naar Duitsland. Hij was met 2 auto's gereden. Ik zeg, goh joh, waarom met 2 auto's? Ja, weet je wat het is? In mijn winkel stonden op het moment dat ik op vakantie was, stonden 2 medewerkers. En stel nou dat die een van die medewerkers mij zou bellen met de mededeling dat hij ziek zou zijn. Kan ik gewoon een auto pakken en dan kan ik terug naar de winkel rijden. Want 1 medewerker in de winkel, ja, dat wil ik gewoon niet. Het is qua veiligheid, ik wil dat gewoon absoluut niet hebben. Ik snap dat wel, hè. Ik heb ook een winkel gehad. Ja, en 1 medewerker, dat is qua, althans voor de meeste ondernemers zo, dat is net iets te onveilig. Dus ja, daar wil je wel iemand naast zetten. En de winkel dicht doen, dat was voor hem ook geen optie. Dus er zit er maar voor 1 mogelijkheid op. Ik rij zelf heen en weer naar de winkel. En nu denk je misschien, en 1 milliseconde tijdens ons gesprek had ik dezelfde gedachte, die gast is hartstikke gek. Maar als vakman begreep ik als geen ander wat hij bedoelde en wat hij deed. Ik deed vroeger niet anders. Ik ging dan niet met 2 auto's op vakantie. Ik ging wel ver genoeg, zodat ik niet terug kon rijden. Ook daar heb ik wel eens een keer een ander verhaal gehoord, maar goed, dat geheel terzijde. Maar zoals voorbeeld nummer 3. Mezelf altijd op de laatste plaats zetten op het moment dat vakanties gepland waren. Ik plande mezelf altijd als laatste in wat betreft de vakantie. Wilde mijn gezin met Paas een keertje een weekend weg of in de meivakantie een weekje weg en iemand vroeg diezelfde periode ook vrij, helaas pindakaas, ik ging al werken. En op het moment dat die man zich op maandag ziek meldde, keek ik naar het rooster, ze belde mij dan, keek ik naar het rooster en dacht ik bij mezelf, helaas, het is mijn vrije dag. Ik ga wel naar de winkel toe. Moest een opticien, contactlensspecialist, een keertje eerder weg? Geen probleem. Jasper, die springt wel bij. En dus die gedachte, geen probleem, ik spring wel bij, dat herken je misschien ook wel aan de andere kant van de spiegel. In je winkel, op je eigen manier, in jouw bedrijf. Laten we hem kort even laag voor laag afbellen. Ik ga niet heel diep hierop in. Hè. Ik zal dat zo meteen nog eventjes uitleggen waarom niet. Maar ik wil hem even laag voor laag even afbellen aan de hand van de 2 verhalen die ik je nu heb verteld. Dat is van Jan, hè, met zijn 2 auto's, en dat van mezelf. Want laag 1, dat is het gedrag zelf. Nou, bij Jan, hij neemt 2 auto's mee op vakantie. Bij mij jarenlang, ik plande mezelf als laatste in met een vrije dag of wat dan ook. En ik sprong altijd bij als iemand uitviel, ook op mijn vrije dag. Ja, dat is het gedrag zelf. Dan heb je laag 2, dat is de voor de hand liggende reden. Ja, voor de hand liggend, voor die persoon dan natuurlijk. Hè? Dat mogen duidelijk zijn. Bij Jan, ja, maar stel dat er iemand ziek wordt, dan kan ik dus snel terug. Dat is voor hem een voor de hand liggende reden. En bij mij, ja, maar de winkel moet gewoon door blijven draaien. En ja, iemand moet het doen. Logisch toch? Super praktisch. Maar het is nog geen verklaring, het is meer een symptoom. En hoe langer je deze symptomen volhoudt, dan wordt het op een gegeven moment een patroon. En we laag nummer 3, de organisatorische laag. Bij Jan, met 2 medewerkers en de rest op vakantie, valt bij ziekte alles op hem terug. één medewerker alleen laat staan, dan wilt hij niet uit veiligheidsoverwegingen. Wat wel logisch is, hè? De winkel dichtgaan, dat is ook geen optie. Dus blijft over, zelf terugrijden. Dat is organisatorisch. Bij mij, er was gewoon niemand anders ingepland om in te vallen. Dus wie moet het dan doen? Logisch, ik. En hier blijven dus de meeste ondernemers een beetje steken. Zoals ik dus ook, hè, jarenlang. Ik had gewoon geen andere keuze. En dat klopt. Tot op dat moment. Maar dat is natuurlijk niet de hele waarheid. De keuze om altijd bij te springen en mezelf als laatste in te plannen, dat begon niet op die maandagochtend van de ziekmelding. Dat begon natuurlijk al vele, vele malen eerder. Misschien al wel jaren eerder. Misschien al wel tientallen jaren eerder. En dat maakt laag nummer 4. Dat is namelijk jouw overtuiging. En hier heb ik het in mijn podcast natuurlijk al heel vaak over gehad. Ik weet niet hoeveel afleveringen je al geluisterd hebt. Ik geloof dat we nu op aflevering 15 of 16 zitten, geloof ik, of zo. In bijna elke aflevering heb ik het hierover. Want je doet dit niet zomaar. Je doet dit met een reden. Ergens zit je vast in een patroon. Hè? En die patronen, die vormen je gedachten. Die je waarschijnlijk niet eens meer als gedachten herkent. Omdat ze al zo lang bij je horen. En dat kan zijn als, ja, maar ik moet het altijd doen. Of ja, de ander mag altijd eerst. Of ja, het kan nu helemaal niet anders. Hè? Of bij dat tweede voorbeeld, ja, we doen het hier nou helemaal zo. En dat is het lastige aan zo'n gedachte. Hij voelt niet meer als een gedachte. Hij voelt als een feit, gewoon hoe het is, wie je bent. En zolang een gedachte als een feit voelt, ga je nooit op zoek naar een ander antwoord. Dat is natuurlijk ook super logisch. Want waarom zou je een oplossing zoeken voor iets wat in jouw hoofd helemaal geen probleem is? Sterker nog, het is voor jou fucking logisch. Oké, ik weet, we gaan dit vandaag niet opgelost krijgen. Maar net als in alle andere afleveringen wil ik het wel blootleggen. Want hier ligt altijd de kern, altijd. En ben je niet bereid hiernaar te kijken, dan heeft geen elk zelfzorgboek, elke podcast, elke cursus of wat dan ook, dan heeft helemaal niks zin. Dit is altijd de basis. Je doet iets omdat je het doet, omdat je niet anders weet, omdat je huidige denken je tot hier heeft gebracht. En als je niet bereid bent om daarnaar te kijken, ja, dan heeft dus, wat ik al zeg, deze podcast ook geen zin. Dan moet je het gewoon uitzetten. En helaas kan ik het niet mooier maken dan dat het is. Maar toch, ik wil het allemaal niet te negatief maken. Maar goed, het is wel belangrijk natuurlijk om dit gezegd te hebben. Ik ga dus dit deel ga ik niet te veel, niet verder stil blijven staan. Hè? Ik heb dat in heel veel andere podcastafleveringen hebben gedaan. Want ik wil het eigenlijk wel. Ik wil een hele grote praktische oefening. Ik wil een grote praktische stap met je zetten. Dat is een keertje lekker dat we het niet alleen maar over coaching hebben, maar ook over iets lekker praktisch. En geloof me, hetgeen wat ik zo meteen ga uitleggen, het is één mega grote praktische stap en toch ook weer ontzettend klein. Want als je dit gaat doen, dit echt gaat doen op de manier hoe ik je nu vertel, dan wordt alles anders. En dat klinkt allemaal super veelbelovend, maar dat is het ook. Dit is mijn belofte aan jou. Als je dit gaat implementeren, dan wordt alles anders. Laten we er eens even naar kijken. Oké. Dus je kent de kalender nu. Ja, bij het live gaan van deze aflevering, het is medio augustus. Als ik naar mijn computer kijk, even kijken hoeveel is het. Het is 20 augustus dat ik dit aan het opnemen ben. Morgen 21 augustus komt deze live. Hebben we nog 8 weken. En dan is dan weer zijn herfstvakantie voor hier Berg op Zoom, het zuiden dan. Blijft alles bij het oude, dan sta je niet over een jaar weer voor dezelfde keuze. Dan gebeurt het gewoon alweer over een paar weken. En hier zijn 2 soorten ondernemers. De ene denkt, oh, interessant dat verhaal, maar gaat gewoon maar door tot de volgende vakantie eraan komt en dat patroon zich gewoon herhaalt. Dus die symptomen, dat zijn patronen geworden en dat herhaalt zich gewoon. En de andere, die gebruikt dit moment, nu de zomer nog vers in het geheugen ligt, om iets aan te passen voor de herfst er alweer is. En natuurlijk, jij hoort bij deze tweede groep, want anders luister je niet naar deze podcast. Dus laten we er eens wat cijfers bij gaan pakken. Dat is mijn favoriet, lekker met cijfers aan de slag. Ik heb het in eerdere afleveringen al vaker gezegd. We willen gaan toewerken naar een bepaalde vorm van rust. En die rust, dat kan een relaxte vakantie zijn. Dat kan, volgens mij ging mijn vorige aflevering erover, zonder schuldgevoel op een terrasje gaan zitten. Maar het kan er ook voor kiezen om een dag minder te gaan werken. Dat maakt niet zoveel uit. Je bent op zoek naar een bepaalde vorm van rust. Maar rust komt altijd na eerst een richting bepaald te hebben. En daarna het creëren van een ritme. Rust, in welke vorm dan ook, is altijd een resultaat. Rust kan nooit een doel op zich zijn. Net als omzet of winst, dat is ook een resultaat. Dat is nooit een doel op zich. Richting begint met weten hoeveel oogmeting je eigenlijk nodig hebt. En welke conversie en welke gemiddelde besteding om te zorgen dat je je gewenste omzet behaalt. En waarom denk je misschien, gaan we dit hier nu weer over hebben? Ja, dat is een goede vraag. Want zonder die cijfers, je richting, kan je niet bepalen wie je in een bepaalde periode nodig hebt. Als je al niet weet wat je moet gaan doen. Ja, dus wie kan die oogmetingen gaan doen als je niet weet hoeveel oogmetingen er gaan moeten worden? Wie kan die metingen om gaan zetten in een verkoop als je niet weet hoeveel metingen er gaan moeten worden en als je niet weet wat de gemiddelde conversie is? En hier gaan we van richting naar ritme. Dus als je weet hoeveel je van wat moet doen, dan kan je daar mensen op gaan inplannen. En zo ontstaat je ritme. En daarna natuurlijk je rust. En want een vakantie plannen op gevoel, dat is een beetje de situatie waar Jan in terecht is gekomen. Of in die ondernemer die uit gewoonte al jaren dichtgaat. En eerlijk gezegd hoe ik het dus jaren zelf ook gedaan heb. Dus voordat we het gaan hebben over wie wanneer weg mag, of hoe je je team traint om zelf te gaan beslissen, dat die gasten zelf beslissen wat mag ik wel en wat mag ik niet, wil ik dat je eerst weet waar je nu staat. En dat gaan we dus niet op gevoel doen, maar dat gaan we gewoon puur doen op cijfers en op data. Nou, en wie nou de strategie drieluik al kent, dat is helemaal fantastisch, dan is het een korte herhaling. Blijf wel doorluisteren, want hoe vaker je iets hoort, het kan gewoon op een dieper level landen. Ik ga zo meteen gewoon heel koud cijfers noemen, maar ja, blijf gewoon aanwezig, zodat je gewoon nog een keer hoort, zodat het misschien op een nieuw level gaat landen. Ik heb die strategie die ik zo meteen ga uiteenzetten, die heb ik misschien al 100 keer gehoord van tevoren. En daarna dacht ik pas, oh, maar hoe kan ik dat op mijn winkel gaan toepassen? En toen ik dat gedaan heb, toen is mijn winkel echt veel meer gegaan. Dus gebruik het. Wat ik net al zei, het kan je leven echt veranderen. Nou, en voor wie ze gemist heeft, dit is de kern dus van een goede strategie. Ik zet hem nu vrij kort, zet ik hem uiteen. Op het moment dat je na deze uitzending denkt, oh, ik wil iets meer diepgang, ga dan eventjes terug naar de strategiedealer drieluik. Het is volgens mij aflevering 2, 3 en 4. Het begint niet bij oogmetingen. Misschien heb je mij ooit horen zeggen, het begint altijd bij oogmetingen, maar in principe eindig je daar zo meteen. Ik kom daar zo meteen natuurlijk op terug. Je begint bij je omzetdoel. En ik ga een kinderlijk eenvoudig framework geven, waarmee je dus vandaag nog aan de slag kunt. Want stel nou eens, je wilt dit jaar 1 miljoen euro gaan draaien. Of volgend jaar, even in een jaar, laten we het daar even op hebben. En dat hebben we beredeneerd vanuit groei van vorig jaar, dat kan. Je kan ook zeggen, ik pak het winstpercentage wat ik graag wil. Nou, en dat reken je dan terug naar je omzet. Je kan ook gewoon zeggen, ik pak gewoon een stretch tool waar je naartoe wil werken. En dan weet je welke omzet je moet gaan behalen. Het gaat hier dus nu om een voorbeeld. En ik wil hiermee dat je gaat leren systemisch te denken. Want daar draait het hier allemaal om. Want dit principe kan je op vele andere principes kan je plakken. Je kan dit een principe ook plakken op, ik wil een medewerker erbij of wat dan ook. Het gaat om het leren in het denken van systemen. Dus we hebben gezegd, we willen 1 miljoen euro omzet. Als tweede gaan we kijken, oké, maar wat verkoop je nou eigenlijk? Categorieën noemen we dat. Dus welke categorieën verkoop je? Dat kunnen brillen zijn, dat kunnen contactlenzen zijn, zonnebril op sterkte, oogzorg, whatever. Stel nou in mijn voorbeeld, 80% van je omzet komt uit brillen en 20% van je omzet komt uit contactlenzen. Meer categorieën die voor mij de moeite waard zijn, die heb ik nu niet. Dit is dus mijn Voorbeeld. Kom nou niet gelijk met hooivorken achter me aan. Ik heb een hele grote oogzorgpraktijk. Helemaal prima. Dan is misschien, weet ik het, 70% brillen, 20% contactlenzen, 10% oogzorg. Of misschien is zijn de categorie anders. Het is helemaal aan jou. 80% van een miljoen is dus 800.000 euro omzet in die brillencategorie. Hier ga ik verder in dit voorbeeld. Dus ik ga verder in de brillenstrategie-categorie. De categorie brillenstrategie. Het is maar even welke naam je het geeft. Stel dat jij zegt, ja, maar ik zou die strategie wel eens willen uitzetten voor contactlenzen. Dan kan je de stappen die ik hieronder ga vertellen, die kan ik daarop plakken. Bij contactlenzen is het iets anders. Ik ga het zo meteen ook hebben over conversie. Dan heb je natuurlijk ook te maken met proefperiodes en zo. Dus ook als je hoortoestellen verkoopt. Je kan het allemaal kopiëren en plakken op een andere categorie. Moet je alleen wel even heel goed nadenken hoe je dan conversie bijvoorbeeld ombuigt. Of gesprekken of oogmeting. Hoe je dat zeg maar ombuigt naar de specifieke categorie waar jij de strategie op wil maken. Oké, miljoen euro, 80% brillen is 800.000 euro. Nou, wat we nu gaan doen, we gaan die 800.000 euro, die gaan we delen door de gemiddelde besteding per order. Je hoort me heel goed, de gemiddelde besteding per order. En hier moet je even de data induiken om te weten wat de gemiddelde orderwaarde is. Ik ga hier niet super lang bij stilstaan. Het is super simpel. Je hebt een oogmeting gedaan, je verkoopt een bril. Wat besteedt iemand? Koopt iemand één bril en die is, weet ik veel, 500 euro. Dan is 500 euro de gemiddelde orderwaarde. De orderwaarde bij die persoon. Koopt deze persoon twee brillen. Dan is de twee brillen bij elkaar opgeteld. Is dat de orderwaarde? Ja, dus even voor de duidelijkheid. Hoe langer je de periode hebt waarover je deze data hebt, hoe betrouwbaar natuurlijk je uiteindelijke uitkomst zometeen. Dus als je data hebt over een heel jaar, of over twee jaar, of over drie jaar, hoe langer de periode is, hoe betrouwbaarder de uitkomst zometeen is. Dat mogen natuurlijk duidelijk zijn. Nou, stel nou, jouw gemiddelde besteding is 500 euro. Dus we hebben 800.000 euro in de categorie brillen. Die delen we door 500 euro. Dat is niet zo moeilijk. Dat is 1600 brilorders die je dat jaar dus nodig hebt. 800.000 gedeeld door 500 is 1600 brilorders. Dus we hebben het al wat makkelijker gemaakt. We hebben al gezegd dat miljoen hebben teruggebracht naar 1600 orders van gemiddeld 500 euro. Maar ik wil het nog simpeler gaan maken. En man, wat zijn jullie in de optiek lucky bastards. Een brilverkoop gaat namelijk bijna altijd vooraf aan een oogmeting. Je hoeft niet een heel moeilijk, ingewikkeld verkoopgesprek te voeren. Wat in andere branches natuurlijk is, als je een keuken gaat verkopen, dan moet je je bek scheef lullen om een keuken te verkopen of een badkamer of weet ik wat. Jullie moeten gewoon een oogmeting doen. Want ja, als iemand een nieuwe bril wil, moet je gewoon een oogmeting doen. Dus dat is super relaxed. Dat is je gesprek. Daarmee kan je je hele professionaliteit laten zien, waardoor iemand daarna een bril gaat kopen. We willen alleen weten, hoeveel verkopen doe je vanuit een oogmeting? En dat noemen we conversie. Mocht je dat niet weten, dat heet conversie of oogmeetconversie. Om nog specifiek te zijn. Er zijn nog veel meer conversies, ga ik nu allemaal niet vertellen. Het gaat hier om hoeveel verkopen doe je na je oogmetingen. Dus je doet 100 oogmetingen. Je verkoopt daar 80 brillen uit, dan is je conversie 80%. Super simpel. En ook dit getal vind je ergens terug in je data. Ga in gesprek met je IT-specialist of wie je systeem dan ook beheert. Je cijfers zitten daar ergens. Dus die moet je eruit zien te krijgen. Heb je dat niet? Oké, dat is ook niet zo'n heel groot probleem. Ja, dan ga je gewoon heel simpel tellen in je agenda. Hoeveel oogmetingen heb je gedaan? Dan ga je in je orders of in je werkplaatsbakjes of wat dan ook, ga je gewoon turven. Oké, hoeveel verkoop heb ik gedaan? Nou, en dan daarvan weet je wat je conversie is. Het hoeft niet heel ingewikkeld te zijn. We delen nu het aantal orders, in mijn geval 1600, door die conversie. Laten we zeggen 80%. 1600 gedeeld door 80% is 2000 oogmetingen per jaar. Zie hier hoe makkelijk het is. We gaan het even terugrekenen. 2000 oogmetingen per jaar gedeeld door 52 weken is ongeveer 38 metingen per week. Delen we dat door 6 dagen open en is dat weer ongeveer 6 à 7 oogmetingen per dag. Dus 7 oogmetingen per dag met een conversie van 80% En een gemiddelde besteding van 500 euro levert 873.600 euro op. Zes metingen levert 748.800 euro op. Maar kijk wat een verschil het is. Eén oogmeting per dag meer. Zie je hoe belangrijk deze knoppen zijn? En dit is precies waarom deze rekensom in deze aflevering zo belangrijk is. Ik heb het natuurlijk al eerder uitgelegd omdat het de basis is voor je strategie. Maar hiermee in deze aflevering over, die gaat over vakantie en of dat je weg kan en hoe relaxed op je vakantie kan, is dat dus ook mega, mega, mega belangrijk. Want als jij weet dat 6 of 7 oogmetingen per dag jouw dagdoel is, dan weet je ook wat je in de vakantieperiode doet. Met wie? Want dat is de vraag die er nu pas echt toe doet. Denk terug aan verhaal nummer 4. De ondernemer die maanden van tevoren al wist hoe de vakantieplanning eruit zag. Zij deed het al. Ze wist exact wat haar dagdoel was. Ze rekende, vanaf daar rekende ze terug. Wie kan ik in die weken dat ik weg ben de oogmetingen doen? Wie kan de metingen omzetten in een verkoop? En als bij het antwoord op één van die vragen niemand is, dan weet je precies waar je moet bijsturen. En we zouden bijvoorbeeld een ambulant opticien voor die metingen kunnen wegzetten. Een ervaren opticien, ja, als er bijvoorbeeld meer verkoopmedewerkers op vakantie zijn, dat er opticiens op vakantie zijn. Ik bedoel, ja, dat soms is dat wel eens in de planning. Ja, dan kan je misschien een ervaren opticien de adviesgesprekken over laten nemen, in plaats van dat ze die extra meting dan doen. Ja, of een combinatie van beide, of misschien wel iets heel anders. Maar zonder het dagdoel van die aantal oogmetingen, dat is echt de basis, is het allemaal gokken. En met een dagdoel is het gewoon rekenen en beredeneren. Ja, want stel, je gaat 2 weken weg en je draait in die periode op half bezetting, bijvoorbeeld 4 metingen per dag in plaats van 7, dan scheelt dat je over 2 weken een paar duizend euro. En dat hoeft geen ramp te zijn, maar dan is het een keuze die je bewust maakt. Het probleem is hier dan dus ook niet zozeer dat je de omzet misloopt tijdens je vakantie. Het probleem is dat de meeste ondernemers dit nog nooit hebben uitgerekend en dat ze dus niet bewust gekozen hebben. En dan daarmee blijven er dus 3 opties over. Je haalt het gat later in, dat kan. Je accepteert dat je een beetje onder je omzetdoel uitkomt, dat zou ook nog kunnen. Of je zorgt ervoor dat die capaciteit met tijdelijke hulp grotendeels overeind blijft. En alle 3 is allemaal prima. Het maakt mij niet uit welke je kiest, zolang je maar een keuze maakt. In plaats van dat je die keuze je overkomt op het moment dat 's morgens de telefoon overgaat. En hiermee, met deze mega grote, maar ook hele kleine stap, wil ik eigenlijk gaan afronden. Want we kunnen het nu nog wel gaan hebben over gesprekken die gevoerd moeten worden om iedereen allround te krijgen. We kunnen het gaan hebben over gesprekken die gevoerd moeten worden om verantwoordelijkheden over te dragen. We kunnen het gaan hebben over stappen die gezet moeten worden om meer misbaar te worden. En ik kan je heel goed een framework meegeven, een oefening meegeven om meer misbaar te worden. Maar als je niet eerst de richting hebt, wat ik vandaag uitgelegd heb, is het allemaal hartstikke kansloos. Dan is dat allemaal gebaseerd op drijfzand. Dus ik ga hem ook heel abrupt eindigen deze aflevering. Ga eerst zorgen voor richting. En dan ga ik misschien de volgende aflevering vertellen hoe je meer misbaar kan worden. Ik wens je nog een hele fijne zonnige zomer voor zolang die nog duurt. En dan tot de volgende aflevering van de Toptiek podcast.